Dit is het land van Wierduk.
Als je een feestje echt gezellig wil houden, dan moet je geen linkse mensen uitnodigen.
Dat lijkt me de beste conclusie, ja. Inderdaad. Ja.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Ik wacht op een telefoontje van GroenLinks dat ik dus zeg maar cursusleider kan worden.
Ja, de cursus omgaan met je rechtse oom.
Precies, dat betaalt jouw salaris en je bent ervan verzekerd dat er geen AT binnenvalt. Naar het statieteam.
Met Wierduk. En rolt een auto.
Mad as hell, and I'm not gonna take this anymore. I want you to get up right now. Get up, go to your windows, open them and stick your head out and yell. I'm as mad as hell, and I'm not gonna take this anymore.
Ja, dit was mijn gevoel na dit weekend.
Had Excelsior verloren dan?
Nee, dat kan nog steeds lukken. Oh, okay. Nee, handhaving. Nee, het was veel erger. Het was eerst die mishandeling in Amsterdam op het Centraal Station.
Bijlmerstation.
Ja, en daarna kwam ook nog eens een keer dat verhaal in Pijnakker. En toen ontstak er toch echt wel een soort woede in me. Dezelfde woede die Peter Finch in de film Network uit 1976 verwoordde. Als news anchor die van het scherm gegooid dreigde te worden. En toen een soort van volkswoede arrangeerde door iedereen op te roepen. I'm mad as hell and I'm not gonna take it any longer. Mensen, ga uit je raam hangen en schreeuw het over de straten. En dat deed ook vervolgens iedereen. Het werd een soort van massahysterie. Die film ontspoort ook een beetje. Maar die woede, die voelde ik dit weekend toen ik dat zag.
Je bedoelt door die mishandelingen, op Bijlmerstation en die meneer met die hond die door dat tuig daar in Pijnakker werd. Dat soort filmpjes en de incidenten die zijn aan de orde van de dag. We zagen al heel veel van dat soort geweldsfilmpjes vanuit de Verenigde Staten. En de vragen zijn altijd van, wat voor type geweld is dit nou? Hebben we te maken hier met bijvoorbeeld zwarte op blank geweld? Hè? Want dat wordt vaak gesuggereerd. Dan zie je groepen zwarte, die zie je dan een blanke molesteren. In dit geval dachten we ook dat dat zo was. Nou, zeker in het geval van Pijnakker natuurlijk. Hè? Want dan zie je dus gewoon een wat oudere meneer met een hond. En die wordt dan door jongeren belaagd en die wordt geslagen. En dat is allemaal heel erg vernederend. En verschrikkelijk intimiderend. Dus dat is een heel naar filmpje. En van dat incident op Bijlmerstation dachten we ook eerst van, hè, dit is racisme waarschijnlijk, anti-blank racisme. Maar je weet het natuurlijk nooit, omdat we...
Dat het iets genuanceerder vaker.
Nou ja, een collega Marcel Vink die zaak heeft beschreven voor ons dit weekend, die had dat ook al heel goed in de peiling onmiddellijk. Omdat hij ook al zoiets had van, waarom meldt dat slachtoffer zich niet? Hè? Heeft hij iets te verbergen? En wat is hier nu precies gebeurd? En toen werd al gesuggereerd dat er sprake zou zijn geweest van een soort aanranding. En het parool heeft nu inderdaad bevestigd gekregen ook dat waarschijnlijk die jongen of dat slachtoffer dan schuldig zou zijn. Of zich schuldig zou hebben gemaakt aan een vorm van aanranding. Waardoor dus die hele meute jongeren zo woest is geworden. Ja, maar goed, het rechtvaardigt nog op geen enkele manier dit enorme geweldsexces natuurlijk.
Nee, maar dat verhaal in Pijnakker, dat meteen een dag later naar buiten kwam. Dat zag er toch al nog wel weer ook weer vreselijk uit. Een man die zijn hondje aan het uitlaten was en geschopt en geslagen werd.
Nou ja, kijk, Ongehoord Nederland die is berispt. Hè, omdat zij destijds, een aantal maanden geleden geloof ik, geprobeerd hebben om dit type geweld waar we het nu over hebben. Dus dat is anti-blank racistisch geweld. Althans, dat kun je wel ongeveer opmaken vanuit dat filmpje. Het kan natuurlijk ook zijn dat die man met dat hondje iets gezegd heeft waardoor die jongens zo gewelddadig werden of boos werden. Maar goed, laten we vanuitgaan dat het puur is vanwege omdat die jongens iets hebben tegen blanken. Nou, Ongehoord Nederland heeft geprobeerd om daar een item over te maken een tijd geleden. Die hebben allerlei willekeurige filmpjes van het internet getrokken waarop ook te zien is dat zwarten blank in elkaar slaan en concluderen op basis daarvan dat dit een soort van, dat het niet incidenteel is, maar dat dit structureel is en dat er dus een soort oorlog woedt van gekleurde mensen tegen blanken. En daar is natuurlijk ontzettend veel op aan te merken, omdat het journalistiek niet in orde was, het onderwerp. Allerlei conclusies werden getrokken die niet gerechtvaardigd zijn. Omdat die niet onderbouwd zijn. En ook de term neger die werd daar gebruikt. En dat was ook puur om te provoceren. Dat zie je nu ook bij ons in het parlement. Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie. Ik geloof dat we daar een fragmentje van hebben. Die wil dit probleem aanspreken in het parlement, in de Tweede Kamer. En dan gebeurt er dit.
Afgelopen weekend Nederland werd opgeschrikt door de meest gruwelijke beelden van een grote zwerm negroïde mensen die een weerloze, blanke jongen totaal...
Wel op willen passen met de terminologie die u gebruikt. Maar vervolgt u betoog.
U heeft gelijk, misschien is dat in dit geval niet gepast. Een zwerm negroïde primaten...
Nou, ik vind dat echt te ver gaan, de heer Van Meijen.
Ja, nou, hij doet het natuurlijk om. Hij doet het erom, hè?
Nee, kijk, wat gaat hier nou mis? Hè? En dit is ook het ergerlijke aan wat partijen als Forum voor Democratie... met de PVV heeft het ook eerder gedaan. En al te veel partijen rechts van de VVD. Wat gebeurt hier nou? Je hebt er dus te maken met een probleem waarvan wij nog niet weten... wat is er nou precies gebeurd bij dat incident. Hè? Wat ik al eerder zei, collega Marcel Vink... die had het al in de smizie toen hij daar rondliep... had al zoiets van, nou... Ik geloof niet dat dit puur racistisch geweld is. Hier is iets aan vooraf gegaan.
Ja.
Oké, vervolgens interpreteert Van Meijeren dit, zonder dat hij de feiten weet, als een aanval van een groep zwarten op een blanke. Terwijl we ook niet eens weten of dat slachtoffer echt blank is in de zin van, wat leek er ook, misschien was hij wel Turks. Zo, weet
ik
je,
het parool een Italiaans sprekende man geweest zou zijn.
Nou precies, maar dat wist ze op dat moment nog niet. Hè? Vervolgens kaapt hij dus dit specifieke probleem. Althans, hij kaapt dit incident om een probleem wat bestaat. Namelijk, er is onderling racisme. En er is ook racisme vanuit de zwarte gemeenschap ten opzichte van blanken. Wat een heel heikel en heel naar probleem is. En we komen er zo meteen op waaruit dat is kunnen ontstaan. Goed, dat kaapt hij vervolgens, eigent hij zich toe. Dan voegt hij daar dit soort jargon aan toe, hè, negroïde primaten, waardoor iedereen zo verontwaardigd raakt en geprovoceerd raakt. En vooral de usual suspects natuurlijk, zoals Tim Hofman en al die andere, hè, de meer deugdzame types op links, zeg maar. Die voelen zich hier kennelijk enorm door gekwetst. Althans, ze voelen zich geroepen om hierop te reageren. Waardoor vervolgens de discussie alleen nog maar gaat over de rol van Gideon van Meijer in het parlement.
Ja.
En niet over het probleem. En dat doet hij ook nog eens heel slim. Doordat hij in het parlement, waar hij onschendbaar is, deze terminologie te gebruiken. En buiten het parlement heeft hij het gewoon overtuigd. Terwijl de presentatrice van Ongehoord Nederland, Reiza Blommestein, die is zo dom om ook buiten het parlement deze terminologie te gaan gebruiken. Waardoor ze ongetwijfeld een strafzaak tegen zich gaat krijgen vanwege racisme. Waar hebben we het dus vervolgens over? We hebben het alleen maar weer over hen. Dus de types aan de rechtspopulistische kant. En niet over het probleem. Ja. En het probleem gaat dus ook niet geadresseerd worden. Ja. Omdat iedereen nu begrijpt. Ja, als ik dit probleem adresseer.
Dan ben je een racist.
Dan ben je dus in de ogen van de Tim Hofmans in deze wereld. Ja. Die klaarstaan om jou te lynchen. Een racist. Dus weet je wat? Laat ik het maar niet aanspreken. Nou. Dat is dus verschrikkelijk, want precies dit is ook gebeurd in de Verenigde Staten, waar je alleen nog maar mensen als Donald Trump en zo, en extreem rechts ook, of, nou ja, laten we zeggen de meer ultra-rechtse types daar bij de Republikeinen, dit type probleem aanspreken, omdat de Democraten weigeren om dat te doen, omdat ze dan ofwel als racist worden weggezet, of gewoon vinden ze het politiek niet opportun. En dit vergiftigt dus zo enorm het debat in Nederland. Terwijl het natuurlijk wel heel belangrijk is om te constateren dat uit onder de invloed van die identiteitspolitiek en die critical race theory en dat hele extreme ideologische denken vanuit de Verenigde Staten over ras en identiteit en wat allemaal het samenhangt met woke, dat ook voedingsbodem is geweest voor racisme vanuit de gekleurde beweging. Jegens de blanken, omdat als jij, ik zal het even uitleggen, dat de hele woke en identiteitsdenken, dat bestaat eruit dat je hebt slachtoffergroepen en dadergroepen en alle gekleurde mensen en minderheden die behoren tot de slachtoffergroepen en de blanke meerderheid, althans meerderheid in Europa, dat is dan
de daders.
Dat zijn de daders. Ja. Dus als jij daar je kinderen mee opvoedt en als jij daar je scholieren en je leerlingen mee vergiftigt en je achterban zoals bij één en zo dat doen, ja, dan kweek je natuurlijk een voedingsbodem voor dit type volstrekt ontspoord geweld tegen blanken. Omdat elke blanke immers is een dader, elke blanke is een racist, elke blanke is een white supremacist. En dan krijg je dus dat een meneer met een hondje met een bril op straat gewoon geslagen kan worden. En daarbij omvalt en zijn bril verliest. Hè? Even als metafoor, want we weten niet precies wat zich bij het incident heeft afgespeeld. Hè? Je weet het niet, maar bij wijze van voorbeeld.
Ja, een lokale site in Pijnakker, waar dat gebeurd was, die had gesproken nog met die man. En hij zei dat hij... dat hij geen wraakgevoelens koesterde, had hij tegen de lokale site gezet.
Ja, natuurlijk. Ja, maar die zijn natuurlijk hartstikke bang geworden, die man. Ja. En die denkt van, ik wil gewoon nog rustig kunnen blijven lopen met een hondje.
13, 14 en 15 jaar, want dat is ook nog iets anders. Want ze worden ook steeds jonger, die mensen, die jongetjes daar op het station bij de Bijlmer. Daar liep een jongetje in te trappen op die man die op de grond lag. Nou, ik denk dat die 10 was of zo.
Ja, die sprong nog net niet vol op zijn hoofd.
Nee.
Maar ja, dat is dus ook wat...
Dat is achterlijk.
Ja, dat is dus ook wat collega Mick van Wely heeft naar buiten brengt. Omdat hij dus via de politie allerlei filmpjes heeft gezien van jongeren die zich te buiten gaan aan dit type geweld. Ja, Mick is zich ook te pletten geschrokken van de enorme excessiviteit ervan. Totaal gewetenloos gedrag. En dan vooral ook door hele jonge kinderen. Dus bij 12, nou ja, dat vind je op de Innerbijl, maar was inderdaad waarschijnlijk 10. Ja. Maar hij heeft het ook over jongens van 11, 12, 13. Die daar gewoon totaal zonder enige bedenking en zonder kennelijke enige gewetensontwikkeling daar op andere jongens staan in te schoppen en op hoofden staan te dansen en zo. Ja, dus wij kijk. Dat is dus een heel ernstig probleem. Hier is dus een heel deel van een bepaalde klasse, zeg maar, een bevolkingsgroep, hoe je het ook moet noemen, hè, is ontspoord. En dat is niet eens alleen, zeg maar, kansarme jongeren in de Bijlmer of in de Schilderswijk en zo. Dat zijn ook die jongeren, die kopschoppers op Mallorca, die uit hele goede milieus kwamen. Hè. Ja. Die hebben ook iemand bijna dood of helemaal dood getrapt. Ja. Ja. En dus er is iets in die samenleving waardoor jongeren zich kennelijk niet meer geremd worden om gewoon iemand dood te trappen. Nou, en dan moet je het niet aan de Gideon van Meijeris van deze wereld overlaten om dat probleem te adresseren. Omdat dat probleem veel te belangrijk is.
Maar meer olie op het vuur, hè?
Ja, want ja, Gideon had natuurlijk ook moeten zeggen van ja, we hebben deze jongeren. Maar dat incident in Mallorca was net zo schokkend. Ja. En dat waren gewoon jongens uit, zeg maar, middenklasse milieus. Hè, van mensen die in ieder geval voldoende ook invloed en geld hadden om de boel te proberen in de doofpot te stoppen.
Ja. Het Parool heeft gesproken overigens met de moeder van een 15-jarige verdachte uit Amsterdam. En die vindt, ik hoop dat hij er wat van leert, zegt zij over die jongen.
Dat Bijlmer-incident hebben we het dan over. Ja, wat moeten die jongens daarvan leren dan? Hè? Ik bedoel, zo'n jongen die nu al zo ver heen is, die staat over een jaar of zo, of misschien nu al, loopt hij gewoon met zo'n groot mes rond. En,
ja, je kan natuurlijk verwachten dat zoiets van kwaad tot erger gaat.
Waar was Wiert?
Voor jouw rubriek in Nederland overigens, waar we het ook over gaan hebben. Daar gaan we hebben het natuurlijk ook over dit soort problemen. Jouw wekelijkse rubriek in de krant op donderdag.
Ja.
Jij bent in Rotterdam geweest, hè?
Ja, wat naar aanleiding dus van dit soort geweldsincidenten en het enorme aantal explosies in Rotterdam.
Ja.
Alleen dit jaar al 50 explosies en die hangen meest samen met het drugsmilieu. Dachten wij, ja, hoe kan dat nou? Weet je wel, wat is het voor mentaliteit dan? En hoe voelt zo'n wijk zich? Nou, dus ik ben daardoor west gaan rijden, met mensen gesproken. Ja, en die mensen, die wat hen opvalt, is natuurlijk van, die jongeren worden steeds jonger. En toen ben ik met twee jongens gaan praten van wie met name één, Randy. Die heeft zelf een crimineel verleden. Die was nog heel jong toen hij in de criminaliteit terechtkwam. En hij zegt ook van ja, ik was een soort duiveltje. Zo stond ik ook bekend bij het politiebureau, Marconiplein. Dus ik was, en hij was een soort bendeleider ook, al heel jong. Hij is ook een charismatische jongen, moet ik zeggen. Dus ik snap wel waardoor die andere jongens tegen hem opkeken.
Hij is pas 30, hè, nu?
Ja, hij is nu 31. Ja. En vanaf zijn 12e, 13e, zeg maar tot aan zijn 20e of zo, was hij dus gewoon een zware crimineel. Toen heeft hij in die tijd ook 5 keer, nou heeft hij in ieder geval 5 verschillende gevangenissen gezien. Dus veel geweld en dealen en veel geld verdienen heel snel en zo. Maar hij is een hele interessante jongen, omdat op een gegeven moment, toen kreeg hij dus een kind, ja, ook al op een hele jonge leeftijd natuurlijk. Hij heeft een zoontje van 14, hij is zelf 31. Ja. Dus ga maar na.
Ja.
En vanaf dat moment begon hij zich te realiseren, ja, weet je, ik kan niet meer doorgaan.
Dat is dus een zegen geweest.
Ja, dat hoor je vaak. Hè? Hans Wertmuller ook, die onderzoeker die al decennia lang Marokkaanse jongens volgt. Die zegt ook altijd, ze gaan eruit op een gegeven moment als ze familie krijgen. Als ze een gezin krijgen, dan ook die vrouwen, die hebben dan waarschijnlijk een soort milderende invloed op hen. En dan gaan ze vaak uit de criminaliteit. Of, zoals Randy ook zei, of je gaat door. En dan weet je van, je komt dus permanent in de gevangenis. Dus je komt gewoon nog een heel groot aantal keer in de gevangenis. Ja, of je gaat dood. En hij een soort louterend moment voor hem was ook wel toen een van zijn vrienden bij een dubbele liquidatie, dat was in de Beverwaard of zo, werd vermoord. En ja, toen raakte hij heel depressief. En dat staat niet allemaal in het stuk, maar dat vertelde hij wel. Dat hij zelf helemaal niet in de gaten had wat er met hem aan de hand was. Want hij gaat niet naar artsen of naar psychologen en zo natuurlijk. Maar op een gegeven moment begreep hij, ik was in die tijd gewoon ontzettend depressief. Doordat hij zoveel vrienden verloor ook. Hè. Niet alleen door geweld, maar ook een paar jongens gewoon door ziekte en ongeval en zo. Dus live in de fast lane, hè, leven ze.
Dan kan er twee kanten op gaan. Of je gaat verharden en het wordt nog erger. Of je gaat tot bezinning komen.
Ja, en kijk, even de criminologie van de koude grond hier. Ja. Ik denk dat die jongens die echt de LBV'ers, zeg maar, de licht, hoe heet dat?
Beperkt verstandelijk.
Ja, verstandelijke beperking. Ja, de LVB'ers. Ja, LVB. Zo worden ze in dat milieu genoemd. Hè. Je hebt gewone mensen, je hebt de LVB'ers, licht verstandelijk beperkt. Dus ze hebben gewoon het vakje gewoon ook overgenomen. Dat is zo grappig.
Je hebt minst slimme, die doen de domste dingen.
Ja, dat zijn dus gewoon jongens met de lage IQ's. En dan heb je. Ja, dat zijn de jongens met de lage IQ's. Vaak ook nog hersenen die half kapot zijn door al het wietgebruik en zo. Want dat wordt ook vaak onderschat en het wordt ook vaak ontkend. Maar heel veel wietgebruik, dat doet natuurlijk enorm veel met de hersenen van jonge jongens. Kijk, ik denk dat die ontwikkelen ook geen gewetensfuncties en zo. Dus die blijven er waarschijnlijk vaak in. Dat heb ik ook wel gezien in mijn tijd in Rusland, toen ik daar in de jaren 90 woonde. Het was enorme criminaliteit. Al die bendes, die recruteerden allemaal jongeren en zo. Die jongeren konden nergens naartoe. Dus het was een house aan dat soort enorm gewelddadige maffiabendes en zo. En je zag echt de jongens met de lage IQ's, zeg maar, die niet de slimste waren. Ja, die bleven erin en die werden ook allemaal gewoon rij op rij werden die omgelegd. Je hebt daar... Het is fascinerend in Rusland. Je hebt daar van hele begraafplaatsen, kerkhoven, waar die jonge jongens uit de jaren 90 die zijn gedood in die maffiaoorlogen, die liggen daar als een soort oorlogsgraven. Dat hou je niet van, man. Met van die enorme, weet je, van die monumentjes die ze dan bouwen. Daar staan ze dan op, bijna levensgroot, gebeiteld. Met ook hun auto en de autosleutels. Om te laten zien dat ze dus heel rijk waren. En, of hun huis ook vaak. En het echt gewoon duizenden zijn dat geweest. Nou, deze types, die heb je in Nederland natuurlijk ook, vooral onder die Marokkanen, denk ik. Maar hij was te slim, die Randy. Dus hij heeft op een gegeven moment besloten, ik ga eruit. En hij zet zich nu dus in voor dit type jongeren.
Maar wat is dan zijn antwoord? Want die Randy en die Jorbi, die je ook sprak. Ja. Wat doen zij om die jongens toch op de rechte pad weer te krijgen?
It takes a village to raise a nation of zo. Ja. Hè, is die. En het is ook mijn ervaring, ook onder allochtonen die succesvol raken, er is altijd één onderwijzer of één leraar dan die zich bekommert om die jongens en die dan opeens heel bepalend wordt voor zo'n groep jongeren. En het is in hun geval Rodney geweest. Die heeft samen met Marco, een politieman in Rotterdam, een café opgericht in een oud politiebureau bij het Eendagsplein, Heilige Boontjes. En die Rodney kwam zelf ook uit de criminaliteit, was drugsverslaafd en gebruiker en ook drugscrimineel. En die op een gegeven moment besloot hij ook van ja, ik wil eruit. En toen had hij de mazzel dat hij dus Marco leerde kennen. Die politieman, ontzettend aardige gast is dat. En die hebben samen dat café opgegeven. En het is heel succesvol. En in dat café werken dus allemaal jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals het tegenwoordig heet. Maar ook dus ex-gedetineerden. En die Rodney die zocht jongens op. Die heeft dus ook de Randy op een gegeven moment gaan zoeken. En die Randy en zijn vrienden die begrepen van ja, dit is eigenlijk zijn net als wij. Hè, hij is ook crimineel. Hij kent de straat. Het is heel belangrijk dat je streetwise bent. Hè? Dus hij kent de straat en weet wat hij speelt. En ze waren gevoelig gewoon, of hij althans, gevoelig voor dat appeal om uit die criminaliteit te komen en iets van zijn leven te gaan maken. En dan, ja goed, dan moet je nog de stap zetten. Want die Jorbi die ik ook sprak, die zegt terecht van de keuze is niet in onze wereld om in de criminaliteit te geraken, maar om eruit te geraken.
En eruit te blijven.
Want en dat zegt dan Randy ook weer. De aantrekkingskracht van de straat, dat is zo enorm. Want hij zei, ik leefde met mijn boys, zoals hij dat noemt. Hè. En weet je, kijk, zo'n jongen komt ook. Zijn vader die woonde drie blokken verderop, maar die zag hij nooit. Want die vader had zijn eigen demonen, zoals hij zei. Dus hij had gewoon geen vaderfiguur, typisch weer. Vervolgens wil hij zijn moeder ook helpen. Want die moeder, ja, alleenstaande moeder. Dus hij moet zorgen dat het geld binnenkomt. Nou, snel geld via die drugs. En hij verliest ook nog eens een keer een broertje. Dus er komt een heel palet aan hele nare ervaringen. En wat ik heel mooi vond, dat staat ook in het stuk. Op een gegeven moment dan staat hij bij het graf van zijn oma op Kaapverdië, want hij is Kaapverdisch. En dan staat hij daar, dan komt alles naar boven en zo. Staat hij daar te huilen en te doen en zo. Want hij zit vol met frustratie en woede, zegt hij. En opeens hoort hij de stem van zijn oma die zegt, nou, ben je nu klaar? Ja. En zo van, oké, die is zo mooi geweest.
Mooi.
Ja, geweldig. En toen besloot hij van, ja, nu ben ik klaar. Ja. En vanaf dat moment kennelijk zet hij zich helemaal in.
Het is wel een stap, hè, om bij Heilige Bandjes te gaan werken voor 1000 euro per maand. Of te, 1000 euro te verdienen per dag door drugs te gaan uithalen in de Rotterdamse haven.
Ja, nou, dat heb ik natuurlijk ook gevraagd. Kijk, hij werkt niet zelf bij Heilige Bandjes, maar hij werkt als recruiter voor een zeg maar uitzendbureau dat dit soort jongeren aan de slag helpt.
Ja.
En dus hij plaatst ze dan bij Tata Steel bijvoorbeeld. Van ja, nou ja, goed. Wat zullen die jongens daar verdienen? 1700, 1800 euro netto of zo misschien. Hè, als ze mazzel hebben. En dan zegt hij ook van, ja, je kunt dat niet vergelijken met het uithalen. Want daar verdien je veel meer mee. Maar ja, het uithalen is sporadisch. Het is maar de vraag of ze weer een beroep op jou gaan doen. Hè, want
en Tata betaalt de 23ste elke maand je salaris weer uit.
Tata betaalt jouw salaris. En je bent ervan verzekerd dat er geen AT binnenvalt. Een arrestatieteam. Dus je hebt netto 1800 euro zonder AT. Dat vond ik wel een hele mooie quote eigenlijk. Dus dat vond ik wel interessant eigenlijk. Dat je wilt toch uiteindelijk ook de rust. Je wilt niet steeds opgejaagd voelen. Binnen dat criminele milieu kun je niemand vertrouwen, ook je vrienden niet. Want voor 10.000, 20.000 euro word je gewoon ook door je beste vrienden opgelicht. Dus het is ook een keuze voor een veel moreler leven,
ja,
denk ik.
Ja, dat is het. Hè. Je bent je leven eigenlijk nooit zeker, geen enkele dag.
Ja, dat.
Want en je bent ook word je door je beste vriend opgelicht en voor een paar duizend euro.
Nou, daar komt het op neer. En, en je bent nooit zeker van opdrachten natuurlijk. Dus het is ook maar de vraag, over een jaar hoeveel je aan geld binnenhaalt. Tomweg komt het ook op neer.
Ja. Het is een keihard leven.
Ja.
We hebben het eigenlijk elke week over asielzoekers en het asielzoekprobleem. En er was deze week weer een assistent van de hoge commissaris van de UNHCR, Gillian Triggs. Die heeft weer het een en ander gezegd. Die vindt dat we veel ruimhartiger moeten zijn in dit land. En toevallig hadden we ook afgelopen week een interview met de hoogleraar Ruud Koopmans. Die heeft een boek geschreven, De Asielfuik.
Nee, De Asielloterij.
Asielloterij.
Ja, je vergist met de stiftstoffuik, ja.
Maar waarom het elke keer weer misgaat in dit land en wat er beter kan. Laten we beginnen met mevrouw Gillian Triggs. Wat heeft hij gezegd wat jou boos maakte?
Nou ja, dat is dan weer zo'n dame van de UNHCR. Dat is de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Die vindt dat Nederland meer. Die vindt dat alle westerse landen meer vluchtelingen moeten opnemen. Oké, dat zegt ze ook uit de hoofden van haar functie. Dus het is ook wat ze moet zeggen. Maar dan zegt ze in zo'n interview met Eén Vandaag, meen ik. Maar ja, het zou wel fijn zijn als Nederland een leidersrol zou aannemen. Dus een voortrekkersrol zou vervullen in die immigratiecrisis. Want de 70.000 mensen die jullie nu opnemen, ja, het is wel veel. Maar ja. Het is niet anders. Het is allemaal heel erg defaitistisch. Het is niet anders. En die mensen hebben ook recht op een mooi goed leven en zo. En ook op een gezinshereniging. Dus het zou fijn zijn als Nederland de morele leider van de wereld. En doet ze dus weer een appeal op dat morele leiderschap van Nederland, waar we al decennia juist zo onder te lijden hebben. Dat wij zelf ook vinden dat we moreel leiderschap moeten tonen. Maar goed, in dezelfde tijd verschijnt in het Nederlands het boek van Ruud Koopmans, Asielloterij. Dat was eerder al verschenen in het Duits, want hij werkt in Duitsland. En dat is een fantastisch boek, dat moet iedereen eigenlijk lezen, over dus de problematiek van het Europese asielbeleid. Dus niet alleen Nederland, maar Koopmans laat zien hoe we eigenlijk onze eigen kuil gegraven hebben, doordat dat Europese asielbeleid van geen kant klopt. En in de eerste plaats, je moet ook realiseren, Koopmans komt eigenlijk uit de linkerhoek, Partij van de Arbeid. Dus het is niet een of andere gestaalde Forum voor Democratie aanhanger of zo. Juist helemaal niet. Dus hij is wat dat betreft ook onverdacht. En hij probeert ook altijd het menselijke en het humane aspect van die hele asielcrisis ook over het voetlicht te brengen. En wat dan interessant is, is dat hij zegt, luister, is dat het hele asielbeleid in Europa, dat komt alleen maar de sterkere ten goede. De mensen die jong, gezond, mannelijk vaak zijn en die geld hebben en die mensensmokkelaars kunnen betalen en die ook de uitdauer hebben om dat hele traject naar Europa af te ronden, zeg maar. En juist de mensen die het nodig hebben, dus de mensen die echt in de oorlogssituatie zitten, zoals in Jemen en elders en zo, ja, die komen er helemaal niet uit, want die ontsnappen niet uit die oorlog. Ze hebben het geld niet. Ze moeten door allerlei woestijnen, verschrikkelijke omstandigheden moeten ze, waar ze niet, gewoon niet doorheen kunnen komen. Dus wij, met dat dus, zeg maar, het asielbeleid voor ons, faciliteren we dus gewoon mensen eigenlijk die geen recht op asiel zouden moeten hebben. Vervolgens zegt hij, het is overigens niet zo dat Europa nou zo'n enorme zware last of de zwaarste last draagt. Want er zijn iets van 100 miljoen vluchtelingen in de wereld, waarvan 30 miljoen intern, in landen zelf. En het overgrote deel van die vluchtelingen, die wordt natuurlijk gewoon in de regio nog altijd opgevangen.
Dat is Turkije, precies. Miljoenen.
Ja, Libanon, je kent het wel. Zelfs Erdogan die maakt gebruik van die Syrische vluchtelingen zelfs. Hè, door hen heel snel een paspoort te geven. Dan gaan ze op hem stemmen en zo.
Dat is wel lekker cynisch allemaal.
Ja, dat is allemaal heel erg cynisch. Maar, zegt hij, het is natuurlijk wel een ernstig probleem. Ook omdat de arbeidsparticipatie. Hè, je hebt mensen als Leo Lucas en andere wetenschappers en zo. Die hameren er altijd op. Ja, maar die arbeidsparticipatie gaat eigenlijk heel snel. Kijk naar de Syriërs. Na 5 jaar daar werken er zoveel en zo. Nou, hij heeft het dus allemaal op een rijtje gezet. En dan zegt hij, valt gewoon hartstikke tegen allemaal. Verreweg het allergrootste deel is na 5 jaar nog altijd afhankelijk van onze sociale systemen. In al die Europese landen.
Ja, maar ze ook de taal vaak niet spreken, hè? En niet leren. Niet
nou ja, ze zijn helemaal niet gekwalificeerd natuurlijk ook. Dus hij zegt ook, van we hebben, kijk, als je gerichte arbeidsparticipatie, arbeidsmigratiepolitiek voert, zoals landen als Canada en zo dat doen, dan kies je gewoon bepaalde mensen uit die vaardigheden hebben die wij hier nodig hebben. En die laat je komen en die geeft je een verblijfsvergunning status voor een aantal jaren. En daarna zeg je, nou ja, kijk of je kunt blijven of je gaat weer weg. Maar in dit geval komen allerlei mensen naar ons toe, vaak niet opgeleide jonge mannen en zo, die helemaal geen kwalificaties hebben voor onze hoogontwikkelde arbeidsmarkt natuurlijk. Dus die kunnen, die moeten, en wat je zegt, ze spreken de taal niet, ze hebben vaak oorlogstrauma's en zo. Dus ja, dat is allemaal verschrikkelijk ingewikkeld en veel moeilijker en moeizamer dan mensen als Leo Lucas ons wil doen geloven. Alleen zegt hij ook terecht van de werkgevers, hier heb je een heel merkwaardig soort samenwerkingsverband, samenzwering eigenlijk tussen werkgevers en linkse wetenschappers als pro-migratiewetenschappers als Lucas. Omdat die werkgevers, die interesseert het helemaal niet of het overgrote deel van die mensen in de uitkering terechtkomt. Zolang zij maar die mensen hebben, hè, dat zie je bij die bollenkwekers en zo ook. Zolang zij maar de mensen hebben die wel de laaggeschoolde arbeid kunnen verrichten. Dus die hopen erop dat ze mensen binnenhalen via de vluchtelingenstroom. Die in ieder geval dat laaggeschoolde werk kunnen doen. En dat het overgrote deel dan in de uitkering terechtkomt waar wij voor betalen. Dat interesseert ze niet. En die wetenschappers interesseert het ook niet. Want die willen immers de wereld redden. Nou, als laatste dan hierover. De wereld redden is ook een illusie. Omdat Koopmans ook aantoont. In tegenstelling tot wat Sophie in het Veld en zo. Dat soort politici van linkse partijen beweren. Dat met die asielstroom, vluchtelingenstroom. Ook een heel aantal terroristen is binnengekomen. Die gewoon terreuraanslagen in Europa hebben gepleegd. Onder andere ook die in Parijs en in Brussel, die waren weliswaar opgegroeid daar, maar die zijn naar ISIS gegaan, of IS. En die hebben toen van IS opdracht gekregen om hier het dood en verderf te zijn. En dat hebben ze ook gedaan in Parijs en Brussel.
Ja, of ze zijn zo getraumatiseerd dat het psychiatrische patiënten zijn die om zich heen gaan steken met messen en dat soort dingen.
Ja, die heb je natuurlijk ook.
Allemaal in Duitsland voorgekomen.
Ja, dan zijn het zogenaamd verwarde mannen en zo. Ja. Maar die roepen wel opvallend vaak Allahu Akbar en zo. Hè? Dus zo verward zijn ze nou ook weer niet.
Ja. Maar ja, en nog even over die Koopmans. Hè. Die schrijft in zijn boek dat je eigenlijk de kansloze mensen die nu asiel zouden moeten krijgen, die komen niet in Europa. En de rest probeert het wel en krijgt in Europa wel een verblijfsvergunning.
Ja, en dat krijgen ze dan vooral in Nederland. Omdat Nederland het land is in Europa dat verreweg, of in de Europese Unie in ieder geval, verreweg het makkelijkst dus mensen status geeft en hen ook hier houdt. Omdat wij van die wereldvreemde D66-rechters hebben, die zelfs mensen niet terugsturen naar Italië, omdat in hun opvatting Italië niet voor zorg, niet goed zorg kan dragen. Dus moeten die mensen allemaal in Nederland blijven. En die rechters die maken zich dan dus totaal niet druk over wat dat dan in de praktijk voor enorme druk op onze verzorgingsstaat en ook op de kwaliteit van onze gemeenschap.
Maar stel dat je nou zijn systeem gaat uitvoeren en je gaat alle mensen die daar in oorlog zijn vanuit Afrika automatisch hierheen brengen met vliegtuigen, met boten, weet ik wat. Denk je dat de rest die dan nu asiel, dat die dan achterblijven in Afrika? Die
nee, ik denk het ook niet. Ik denk ook niet dat Koopmans een oplossing hiervoor heeft.
Nee, want dit lijkt mij ook niet de oplossing. Ja, ik weet wel wat er gaat gebeuren. Dan krijg je een dubbele stroom. Je krijgt en boten en vliegtuigen. En je krijgt mensen die het alsnog gaan proberen. Want ik begrijp wel dat hier een hoop mensen het proberen als jij in Afrika woont. En je hebt een soort van kansloos bestaan. Dan ga je het natuurlijk proberen.
Ja, dus wat hier de oplossing dan wel voor is. Één zaak zal handig zijn als wij als Westen en vooral de Verenigde Staten zouden ophouden om daar militair te interveneren daar in al die gebieden. Waardoor er vluchtelingenstromen op gang komen. Hè? Zoals destijds Libië, waar Hillary Clinton zo graag Gaddafi wilde ombrengen. Nou, dat is ook gelukt. En vervolgens is dat één groot chaos geworden en kwamen er allemaal vluchtelingen binnen via Libië. Nou, verder ook in het Midden-Oosten, Syrië en zo natuurlijk. We moeien ons met van alles en nog wat. Waardoor, die Irak-oorlog en zo. Dat is natuurlijk allemaal een verschrikking geweest. Dus daar moeten we mee stoppen. En we moeten waarschijnlijk veel meer dwingen. Ook die landen, die arme landen. Afrikaanse landen. Om een soort fatsoenlijk bestuur te organiseren.
Dan worden wij als kolonisator weer gezien.
Nou nee, niet als
dat
je dat via de Verenigde Naties doet. En want er zijn best wel landen in Afrika ook waar het dus wel goed gaat. Hè? Dus het hoeft niet overal slecht te gaan. Dus je zou veel meer een soort van fatsoenlijk bestuur moeten afdwingen in die landen. En waarschijnlijk ook hulp afhankelijk maken meer daarvan. En dan ervoor zorgen dat die mensen niet massaal denken dat je in Nederland gratis een huis en een auto en een levenslange uitkering krijgt. Omdat wij nu bekend staan gewoon als gekke Henkie en Sinterklaas, combinatie daarvan. Waardoor wij overlopen worden door mensen die hier uiteindelijk en heel weinig of niks te zoeken hebben. En op den duur helemaal geen bijdrage gaan leveren aan deze samenleving.
Ja, het ziet er ook niet naar uit dat ze snel iets gaan oplossen. Hè? Laatst weer met die bed, bad en broodregeling die zou worden ingetrokken. En een paar dagen later laat Van den Burg dat ook weer vallen.
Nou ja, het is natuurlijk een verschrikkelijk slappe hap allemaal. Ja. Zo Van den Burg ook, die staat natuurlijk in totaal, hè, dat is dan verantwoordelijk voor het immigratiebeleid. Staat natuurlijk in totaal niets uit dat hij hier echt iets aan wil doen. Die heeft notabene als wethouder van Amsterdam ooit gezegd dat Amsterdam zoveel mogelijk immigranten moet binnenhalen. Nou ja, en dat niet alleen, ook de media natuurlijk. Het is natuurlijk elke keer weer, ja, ik kijk er eigenlijk niet meer naar. Maar als je dan eens een keer binnenvalt in zo'n talkshow en zo, het gaat hier over. Dan is het een en al gejank over hoe moeilijk het allemaal is en hoe zielig en zo. Ja, het zal allemaal wel, maar ik zie geen Ruud Koopmans aan tafel. En dat is dus ook zo belachelijk eigenlijk. Dan heb je dus een Nederlander die internationaal de autoriteit is nu op dit gebied. Aangesteld bij de Humboldt Universiteit in Berlijn. Dus dan denk je, nou, die man komt met een fantastisch goed boek. Dan zul je hem toch wel overal geïnterviewd gaan zien.
Ja, maar dat past kennelijk niet in het verhaal.
Ik heb hem in de Telegraaf gezien. Ik heb hem bij WNL op zondag gezien. Bij Sibwinia's, Winia's Week. Wat mensen ook moeten volgen. Want het is gewoon echt een goede website met leuke vlogs ook. Maar heb jij misschien komt
nee,
het nog.
Ik heb hem ook nog nergens. Maar het zou kunnen dat wij de belangstelling opeens hebben aangewakkerd.
Nou ja, maar dat moet natuurlijk niet zo zijn. Want ik had hem nog gevraagd. Ik had wel contact met hem. Ook voordat het interview in de Telegraaf verscheen. Heb ik ook gevraagd. Word je nog geïnterviewd door NRC en Volkskrant en zo. En dat soort bladen. Nou, dat was toen althans niet het geval. Een paar weken geleden. En het gaat natuurlijk ook niet zo zijn. Omdat de Telegraaf een interview met hem heeft. Dat dan anderen gaan denken. Oh, we moeten het ook gaan doen. Ik bedoel. Elk zichzelf serieus nemend medium in Nederland dat over immigratie iets wil zeggen en dat zich bemoeit met de problematiek van immigratie en integratie zou op basis van dit boek ofwel dat boek moeten bespreken, uitvoerig, ofwel Koopmans aan het woord moeten laten, ofwel Koopmans en tegenstanders aan het woord moeten laten.
Juist als je het er helemaal niet mee eens bent, dan is het denk ik ook wel goed om met hem te gaan praten.
Ja, en dan moet je maar Leo Lucas of zo een wederhoor laten plegen. Net zoals met de stikstoffuik van Arnold Jaspers, dat is wel doorgebroken op een gegeven moment.
Dat is nummer 1 in de bestsellerlijst. Dat moet een heleboel mensen heel erg pijn doen. Dit.
Ja, nou ja, precies. Want hier is Arnold is natuurlijk ook heel lang doodgezwegen. En dankzij de kracht van sociale media. En ik denk ook wel een beetje doordat wij hem dan hadden en zo. En nou ja, op een gegeven moment, Maarten Keulemans natuurlijk van de Volkskrant, die begon het boek aan te prijzen. Opeens werd het boek, boom, een hit en een bestseller. Nou, ik kan je zeggen, dit boek, De Asielloterij van Koopmans, dat is nog eigenlijk veel fundamenteler en inhoudelijker. Dus het zou ook een bestseller moeten worden. Omdat het zoveel context biedt bij een probleem waar iedere Nederlander over nadenkt. En waar bijna iedere Nederlander dagelijks mee wordt geconfronteerd.
Ja. Het vervelende wel eens van van dat soort boeken is dat je er ook wel weer heel erg moedeloos van wordt. En je denkt van ja, jongens, er ligt een oplossing. En waarom grijpen we hem niet?
Nou ja, in dit geval ligt er niet echt een oplossing. Omdat, wat jij al zei, die oplossing die dan wordt aangeboden, daar is ook maar de vraag. Of
bij Koopmans bedoel je?
Ja, ja, of dat gaat functioneren.
Nou, het is niet zijn enige oplossing. Hij had nog meer...
Nee, we hebben natuurlijk ook al hier in de krant Tom van der Veer gehad en zo. Die heeft ook dat voorstel helemaal uitgewerkt hoe het zou zijn om mensen in de regio op te vangen. Ja. Nou ja, de Denen en de Zweden, hè, die hebben al laten zien. Zo, notabene de Zweden, de meest politiek correcte Europeanen überhaupt, die jarenlang hebben gedacht, we moeten de hele wereld opvangen, want we hebben maar heel weinig mensen en we hebben enorm veel ruimte. Dus weet je wat, laat alle Afghanen en Irakezen en wat het allemaal is, laat zich godsnaam naar Zweden komen. Nou, dat hebben ze gemerkt. Want na jarenlang open deur politiek en open grenzen hebben ze een enorm probleem met bendeoorlogen in hun steden en seksueel misdrijven en verkrachtingen en toestanden en zo. Dus die zijn nu eindelijk eens een keer op hun schreden teruggekeerd. En die willen nu een stringenter beleid gaan voeren dan dat wij het voeren. Ja. De Zweden, hè?
Ja. Het is een soort van de verelendingstheorie, is het toch, van Marx? Dat als het maar slecht genoeg wordt, dan wordt er op een gegeven moment wel ingegrepen.
Nou ja, dat is een hele goede opmerking, want het is precies de verelendingstheorie van Marx. En je ziet dus ook, en dat is ook zo slecht aan het feit dat wij nooit eens een keer iets doen echt aan, aan dit probleem. Je ziet dus ook steeds meer mensen op sociale media en zo die van mening zijn dat dit een bewuste politiek is om onze samenleving zodanig te ondermijnen dat uiteindelijk het World Economic Forum en Klaus Schwab en zo en hun marionetten, dat zijn dan Sigrid Kaag en Mark Rutte en zo, deze samenleving helemaal naar hun eigen opvattingen kunnen gaan omvormen. Ja. En en Sigrid Kaag en die D66'ers vooral, dat is natuurlijk ook een volstrekt absurd de standpunten die zij innemen over immigratie. En gewoon eigenlijk een gevaar voor de samenhang in onder onze bevolking.
Ja, maar verelendingstheorie die heeft in het verleden alleen maar tot nog meer chaos geleid. Hè? Want dan kwamen de mensen die de macht grijpen die het eigenlijk nog slechter...
Ja, maar dat zie je nu natuurlijk ook. Het zal eerst nog veel slechter gaan voordat het uiteindelijk beter gaat.
Dat is de theorie. Ja. Maar meneer Koopmans die zal nooit bij Nadia verschijnen. Hè? Bij de nieuwe talkshow die in het kijkcijfermoeras aan het wegzinken is.
Oh, wat is dat?
Je hebt je deze week weer aardig geërgerd. Ik weet niet of we daar een quote van hadden.
Ik denk dat we moeten nadenken over wat is geweld. Ja. Is geweld het kapotmaken van een pijpleiding? Of is geweld niks aan de klimaatcrisis doen, waardoor dus honderden miljoenen mensen gaan lijden en doodgaan? Wat is geweld, weet je wel? Is niks doen geweld? Of is het kapotmaken van een object waar dus geen mensen door worden getroffen, is dat geweld? En dat is denk ik een hele boeiende vraag die we ons allemaal zouden moeten stellen.
Er is al geweld en wij kunnen kiezen of we dat stoppen.
Nou, wat leuk.
Het is niet te geloven.
Ja, dit waren twee. Waar ging dit precies over, die uitzending?
Nou ja, ze heeft dus van die thema-uitzendingen elke avond, wat op zich best knap is, dat ze dat kunnen organiseren met allemaal mensen. En dit ging dus over het klimaat en doen we wel goed, geloof ik, en doen we wel genoeg tegen de opwarming van het klimaat. Nou, dan verwacht je dus een situatie met mensen die dan voor maatregelen zijn en mensen die zeggen... Nou ja, we moeten ook niet overdrijven met die klimaatmaatregelen en zo. We hebben ook nog gewoon burgers die we moeten kunnen blijven voeden. En burgers moeten ook kunnen blijven leven. Moeten ze ook niet te veel op kosten jagen zoals het kabinet nu doet en zo. Dus voor en wederhoor, voor en tegen. Maar nee, er zitten natuurlijk alleen maar dit soort types dan in zo'n... In VARA BNN is het, meen ik. Nou, in ieder geval, al die omroepen zijn links. In zo'n programma. En dan is er dus een of andere klimaatactivist die je net aan het woord hoorde, die gewoon openlijk kan pleiten voor geweld. Als je pijpleidingen opblaast, dan ben je dus
geen geweld.
Dan ben je een terrorist.
Ja. He? Maar in zijn ogen geen geweld.
Nou ja, hij stelt want, dus de vraag, is dat wel geweld?
Want het doel is het redden van de mensheid.
Juist.
Dat
want,
is zijn theorie.
Ja, want is dat wel geweld? Want het echte geweld is als we niks doen voor het klimaat. En dan moet dus die presentatrice natuurlijk ingrijpen. Die moet zeggen, hoor eens even. Je maakt je hier in mijn uitzending schuldig aan oproep tot geweld. Bijna, althans. Nog niet helemaal, maar bijna wel. En weet jij wel dat in het verleden allerlei terroristische organisaties, zoals de Baader-Meinhof-groepen, RAF en zo, zich ook op deze manier hebben uitgelaten, omdat zij de legitimiteit van de westerse democratieën ter discussie stelden, want die waren immers intrinsiek gewelddadig tegenover de arbeidersklasse en noem maar op, waardoor zij hun terreurdaden daarmee rechtvaardigden.
Maar die gebruikten geweld tegen personen, hè? Dat is geen
dat begon ook eerst met geweld tegen gebouwen en geweld dus tegen niet-personen, tegen objecten. En daarna mondde dat natuurlijk uit in geweld tegen personen. En dat gaat klimaatgeweld, gaat het op een gegeven moment ook, ga je ook krijgen. Hè? Die klimaat, die mensen zijn zo getikt. Hè? Ik las al eentje, die had haar kind geaborteerd, omdat ze toch maar besloot van het kind moet maar niet ter wereld komen. Dat was in het AD. Algemeen Dagblad had zo'n interviews met mensen die dan heel erg depressief zijn vanwege het klimaat. En eentje die besloot dan, ik ga geen kinderen krijgen. En een andere vrouw had het kind geaborteerd. Nou ja, dus daar zijn zoveel potentiële volstrekt extremisten binnen die beweging. Er gaat klimaatterreur gaat ontstaan. En Nadia Moussaïd, de presentatrice, had natuurlijk de tegenwoordigheid van geest moeten hebben. Omdat ze werkt voor de publieke omroep. Ja, die krijgt 1 miljard zo ongeveer van ons per jaar. Moet zij dit soort mensen natuurlijk tot de orde roepen. En ze moet zeggen, fijn dat je hier bent. Maar dit gaan we niet doen. Het is dus typisch voor die publieke omroep dat altijd maar dit type gewoon extremisme wordt aangejaagd en aangemoedigd.
Er is verder geen nuancering aangebracht in die uitzending daar. Want ja, je ziet natuurlijk nu 1 clipje van een paar seconden.
Wat ik begreep verder uit de reacties, want ik heb niet allemaal gekeken natuurlijk, niet.
Nee.
En anders hadden we dat ook wel te horen gekregen dat er wel enige nuance was aangebracht.
Ja. Ja. Oké. Okay. Uh-huh. Zo, Wiert, we zitten alweer aardig aan de tijd. Heb jij je overigens al ingeschreven voor die cursus van GroenLinks?
Ik wacht op een telefoontje van GroenLinks dat ik dus zeg maar het cursusleider kan worden.
Ja, de cursus omgaan met je rechtse oom.
Precies.
Ja, en jij voelt je aangesproken.
Nou, ik voel me een beetje eigenlijk niet gehoord, omdat ze mij niet hebben gebeld. Omdat in Nijmegen die cursus georganiseerd gaat worden van... Hoe leer je omgaan met alle rechtse praatjes van jouw familieleden op feestjes en zo.
Ja.
En dat is natuurlijk hilarisch. Daaruit blijkt dus ook dat ze bij GroenLinks kennelijk inhoudelijk zo zwak zijn. Dat ze hun mensen moeten trainen om tegen al die klimaatontkennende, immigratiekritische en islamofobe ooms op de feestjes.
Het doel van die cursus is om het een beetje gezellig te houden in de familie. Hè? Dat je niet elke keer dat het op ruzie uitloopt.
Ja.
Ik zag bij het AD allemaal wel hilarische reacties op het verhaal. Want er zeiden mensen van, als je een feestje echt gezellig wil houden, dan moet je geen linkse mensen uitnodigen.
Dat lijkt me de beste conclusie inderdaad. Ja. Dat heb je ook vaak, was vandaag van de week ook weer. Dan gaan mensen op Twitter met elkaar in debat en dan denk je, oh, dit is een leuk gesprek, even meelezen zo. En dan komt er weer zo'n linkse zeiker doorheen. En die dan verpest dan de sfeer, want die heeft dan geen humor. Die gaat allemaal drogredenen aanvoeren en zo. En muggen ziften en zo. En dan zie je dat het gesprek dus helemaal ontaarden. En dan wordt iedereen wordt boos op die linkse intruder, weet je wel. En dan is het gesprek gewoon kapot gemaakt, hè.
Mensen zijn zo dodelijk saai.
Oh, echt een hoop. Serieus.
Dat leeft van die hele wereld.
Vreselijk.
Dat dragen ze natuurlijk mee op hun schouders.
Wat een leven zijn dat.
Ik ben trouwens deze week begonnen in die serie van Rutger over rechtse Nederlanders. Rechtsgroepen in Nederland.
Het schijnt wel goed te zijn, toch?
Ik heb het eerst 2 delen gezien. Ik moet zeggen, dat is wel goed. Want hij laat die mensen gewoon uitspreken.
Ja.
Wat bij de publieke omroep sowieso bijna nooit gebeurt.
Nee.
En je krijgt een beetje, je ziet een beetje hoe zij leven. En met wat voor frustraties zij leven.
Ja. Nee, Rutger, die kan het goed. Ja,
zeker. Dat doet hij echt heel goed. Hij blijft echt heel goed neutraal. Dat is in ieder geval denk ik een aardige kijktip. Ik denk dat we gaan afronden.
Ja.
En dat we het volgende week weer... Dan mopperen wij gewoon weer verder.
Dat denk ik ook.